Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98, het tweede vers. Schriftlezing is Genesis 29, de versen 15 tot en met 35. Daarna zingen wij Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen dus Genesis 29, vers 15 tot en met 35. Wij zingen Psalm 22 en daarvan het 12e vers en daarna belijden we ons geloof.
Daarna zeide Laban tot Jacob, omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij deswege om niet dienen. Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters. De naam der grootste was Lea en de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief, En hij zeide, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Toen zeide Laban, het is beter dat ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij mij. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren. En die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Toen zeide Jacob tot Laban, geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld, dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen die er plaats en maakte een maaltijd. En het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem. En hij ging tot haar in. En Laban gaf aan Zilpa zijn dienstmaagd, aan Lea zijn dochter tot een dienstmaagd. En het geschiedde des morgens, en zie, het was Lea. Daarom zeide hij tot Laban, wat is dit, dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zeide, men doet alzo niet te deze onze plaatsen, dat men de kleinste uitgeeft voor de eerstgeborene. Vervul de week van deze, dan zullen wij u ook die geven voor den dienst, dien gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed alzo, en hij vervulde de week van deze, toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel, en had ook Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem nog andere 7 jaren. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Ruben, want zeide zij, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En zij werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En zij noemde zijn naam Simeon. En zij werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom noemde hij zijn naam Levi. En zij werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik den Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. En zij hield op van baren.
Oh,
En in ieder spreken in zijn hart aldus: ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God wat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 29 en daarvan het laatste vers, vers 35. Genesis 29, vers 35, deze woorden: en zij werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide: ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen, allereerst voor broeder Dr. Senior, die woensdag een operatie moet ondergaan in verband met zijn prostaat. We willen ook zuster El Knikker Binnenkamp aan de Heere opdragen, die binnenkort bestraald moet worden en ook een chemokuur moet ondergaan. En we willen de Heere danken met de familie H. Koelen van der Heijden, die met hun gezin mochten gedenken dat ze 45 jaar getrouwd mochten zijn afgelopen week. Laat ons bidden en danken. Heere, zo brengt u ons vanavond weer samen in de kerk, onder uw woord, met velen hier in dit kerkgebouw, maar ook als we thuis mee mogen luisteren. En Heere, dan zullen wij vanavond vanuit uw woord weer in aanraking komen met het grote doel waarmee u de mens hebt geschapen. U hebt het de profeet Jesaja laten opschrijven: dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof verkondigen. Dat was uw doel, Heere. U wilde schepselen hebben die met bewustheid van hun verstand en met een oprecht hart u zouden dienen zonder vrees. U zouden verheerlijken, u zouden loven en prijzen dag in dag uit in alles wat zij doen. Maar Heere, dat heerlijke doel zijn wij kwijtgeraakt. Ten diepste weten wij niet meer wat het is om God te loven, om God te prijzen. Maar Heere, als u een zonde gaat bekeren en u gaat onderwijs geven op de school van vrije genade, dan gaat u een mensenkind in beginsel weer leren wat dat is. Want u gaat een mensenkind herscheppen. Herscheppen naar het evenbeeld van de Heer Jezus, die de ware Juda is, de Godlover. En Heere, nu zijn wij vanavond samengekomen. En als u het geeft, zullen wij de komende tijd, tot aan het moment dat we het kerstfeest weer mogen vieren, gaan stilstaan bij de persoon en het leven van Juda, de vierde zoon van Jacob en Lea. En Heere, dan is er veel te leren over zijn weg en over zijn wandel. En dan zullen wij vanavond stilstaan bij zijn geboorte, bij de naam die hij ontvangen heeft, die zijn moeder heeft uitgesproken: Juda, Godlover. En Heere, nu komt het erop aan dat wij geestelijk ook die naam weer zullen krijgen. Want wij zijn eerovers van u. We hebben zo gezondigd. We hebben u zo aangetast in uw eer. O Heere, ontdek ons eraan en maak ons klein. En Heere, wilt u zelf maar de behoefte werken in onze ziel en dat uitzien om weer oprecht zo'n Godlover, zo'n Juda te mogen worden. Heere, leer het ons, u bent het toch zo waard, zo eeuwig waard om gediend en gevreesd te worden. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet, dat hebben wij vanmorgen gezongen. En dat gaan degenen van harte onderschrijven die u gaan liefhebben. Heere, wilt u dan wonen en werken ook in het midden van de gemeente, in de harten van jongens en meisjes, jongeren en ouderen, opdat ook u, Heere, in ons hart geboren zal worden. Ook die les zal vanavond vanuit het woord tot ons komen, maar dat zal gaan in een weg van grote strijd en worstelingen. Dan moeten we alles van onszelf kwijtraken, willen wij de Heer Jezus overhouden. En dat is toch de weg die u gaat, met een zondaar die zalig wordt. En wat is dat een wonder, Heer, als we het mogen beleven. Dat onze zaligheid en dat onze reine gemaking buiten onszelf ligt. En dat we ook vanuit een onhoudbare nood die reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in de Heer Jezus Christus gaan zoeken. En wat wordt het wonder nog groter als we hem mogen vinden en we het mogen uitjubelen met Thomas, mijn Heer en mijn God. Heer, wilt u zo ook wonen en werken in ons midden? En wilt u ook alle arbeid die er in het midden van de gemeente mag gebeuren, wilt u dat ook uit genade zegenen? Heren, we krijgen zoveel. U geeft zoveel genademiddelen, door de week en in het bijzonder op de zondag. Heren, zegen uw woord, wat zondag aan zondag gepredikt mag worden. En als u het geeft, mogen wij donderdag voor het eerst in dit seizoen weer de Bijbellezing hebben. Heren, dat ook bij de gemeente mag leven, dat u tot ons komt, ook op de donderdagavond. En Heren, als we vanwege de kleine kinderen niet kunnen, en dat we dan een mogelijkheid hebben om thuis mee te luisteren. En als we oud geworden zijn en we zien er niet doorheen om door de duister naar uw huis te komen, dat we dan ook thuis mee mogen luisteren. Maar Heere, als dat alles niet aan de orde is, dat we dan geroepen weten om te mogen komen. Komen onder uw woord. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Mag dat bij de gemeente leven, Heere. En dat we niet alleen op zondag elkaar mogen ontmoeten, maar ook bij de Bijbellezingen. Want u komt door uw woord, tot de gemeente, dat we onze plaats dan niet leeg zouden laten. Want u wilt zo verrassend overkomen en onderwijs geven, ook vanuit uw woord. Wilt u dan ook die Bijbellezingen van de komende periode zegenen, Heere, als we vanuit Hebreeën 11 weer zullen horen van het geloof, van het standvastig geloof, wat die Bijbelheiligen uit genade mochten kennen, gewerkt door de Heilige Geest. En u bent diezelfde God, om dat geloof te werken en dat geloof te versterken. Heere, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden, ook in deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zie een gunst op hen van boven. En dat ze toch ook mogen zien, degene die uw woord uitdragen, dat het woord niet ledig tot uw weder zal keren, maar doen hetgeen u behaagt. En u volvoert uw raad. Uit Jood en Heiden zal straks een gemeente zalig worden. Uw huis zal vol worden. Gedenk allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten, de groten der aarde. Heren, dat ze boven alles mogen verstaan, dat ze eenmaal rekenschap moeten afleggen voor u, de koning der koningen. We dragen ook de zorgen en noden in het midden van de gemeente aan u op. In het bijzonder dragen we onze broeder dokter aan u op, die woensdag geopereerd zal worden. Heren, wilt u met hem meegaan, dat hij mag gaan als onder de vuur en de wolkenlom, want God was aan mij zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Zie zo in gunst op hem van boven en mag hij door de operatie heen komen, Heren. En we dragen ook onze zuster Knikker aan u op, die binnenkort behandelingen moet ondergaan. Heren, daar zal ze tegenop zien. Er zal zoveel in haar hart en ook in het hart van haar man en kinderen omgaan. O Heere, zou u haar willen dragen, wilt u haar sparen en zou u tot haar ziel willen zeggen, ik ben uw heil alleen. We willen u ook heel hartelijk danken, Heere, met de familie Koele van de Heide. Ze mochten 45 jaar samen getrouwd zijn, wat een wonder, Heere. U hebt hen tot hiertoe willen dragen en sparen. Liefde en leed hebben ze samen mogen meemaken. En Heere, dat ze ook verwondering in het hart mogen kennen. Wat zullen wij de Heere vergelden voor de weldaden aan ons bewezen? Maar wat zou het groot zijn, dat ze niet alleen verwondering kennen over dit aardse huwelijk, maar dat ze boven alles iets mogen kennen van dat geestelijke huwelijk, van Christus met zijn bruidsgemeente. En dat wilt u nog werken, Heere. O, wilt u verder met hen optrekken, in de tijd die voor hen ligt, die u hen nog geeft. Zo wacht het alles op uw zegen, Heere. Als wij bidden en als wij danken, dan kan u nooit iets aannemen van ons om onsentwil. Maar als we al die dingen aan uw voeten neerleggen, als we bidden en als wij danken, dan vragen wij u, o Heere Jezus in de hemel, zoudt u ons gebed willen overnemen? Zoudt u onze dankzegging willen overnemen? Zoudt u het willen zuiveren van al het menselijke en het zondige en het vleeselijke wat er aankleeft? En zoudt u zo onze gebeden en onze dankzeggingen willen brengen bij uw Vader? Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 2 keer gecollecteerd worden en dan gaan wij samen zingen uit Psalm 42, de versen 3 en 5. Psalm 42, de versen 3 en 5. het amen van de prediking gaan wij samen zingen Psalm 52 en daarvan het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voort oprecht gemoed, van al uw gunstvolk goed. 52 en daarvan het 7e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat is nu de grote les die de Heer een zondaar gaat leren als hij tot bekering komt? Wat Johannes de Doper heeft beleden. Hij moet wassen en ik minder worden. Of zoals een kind van God het eens onder woorden bracht. Het was ik en de Heere. Het werd de Heere en ik. Maar nu is het de Heere alleen. Kent u die les? Hebt u dat mogen leren? Zalig, zalig niets te wezen. In ons eigen oog. Voor God. Heb je het al geleerd? Op die plaats mocht Lea terechtkomen. De moeder van Juda. En dat is in een weg gegaan van veel strijd en worsteling. Voordat Juda werd geboren. Maar met de geboorte van Juda werd deze Lea ook een van de moeders van Christus, want uit Juda zal de Christus voortkomen. Hij is de leeuw uit Juda's stam. En daarom sprak vader Jacob ook op zijn sterfbed tot Juda: Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En hij heeft ook gezegd, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en dezelfden zullen de volken gehoorzaam zijn. En als de Heer het geeft, hopen wij de komende weken stil te staan bij de persoon en het leven van deze Juda, de vierde zoon van Jacob en Lea. En vanavond staan we dan stil bij zijn geboorte. Dat is dan ook het thema voor de prediking, de geboorte van Juda. Drie gedachten. Allereerst staan we stil bij Juda's vernederde moeder. In de tweede plaats staan we stil bij Juda's godverheerlijkende geboorte. En in de derde plaats staan we stil bij Juda's hoopgevende naam. Dus de geboorte van Juda, zijn vernederde moeder, zijn godverheerlijkende geboorte en zijn hoopgevende naam. Toen Jacob zijn vader Isaac heeft bedrogen en in de weg van list en bedrog de eerstgeboortezegen heeft ontvangen, en toen hij hoorde hoe woedend zijn broer Esau was, toen moest hij vluchten. En op advies van zijn moeder Rebecca moest hij naar Haran gaan, naar een broer van zijn moeder, namelijk naar oom Laban. En toen hij daar aankwam, toen wist hij het. Laban had twee dochters. De oudste was Lea en de jongste was Rachel. Maar tussen die twee dochters was een heel groot verschil. Rachel, de jongste, dat was een typisch Oosterse vrouw. Met een Oosterse uitstraling. Ze had levendige, zwarte, vurige ogen. In een bruin gebrand gezicht. En Jacob was dat direct opgevallen toen hij haar ontmoette op zijn vlucht bij die waterput. En door die ogen werd Jacob echt verliefd op haar. En hij wilde dan ook niets liever dan met deze Rachel trouwen. En daarom heeft hij het op een gegeven moment tegen oom Laban gezegd: ik zal 7 jaren dienen om Rachel, uw jongste dochter. Maar het was helemaal niet naar de gewoonte van die tijd. De eerstgeborene zou eerst trouwen en daarna de volgende. Maar de eerstgeborene was Lea. Jacob had helemaal geen oog voor Lea. Hij vond Lea niet zo knap als Rachel. In vers 17 hebben we samen gelezen wat er bij Lea aan de hand was. Zij had tedere ogen. En dat wil heel eenvoudig zeggen, Lea had niet die felle donkere ogen, die sprekende ogen die Rachel had. En omdat Lea dat niet had, vond Jacob Lea niet zo knap. Lea keek soms zo dof uit haar ogen. Ze keek uit haar ogen alsof Lea met een verdriet door het leven ging. Alsof ze zwak en gebrekkig was. Nee, voor Lea had Jacob geen oog. Ze was niet aantrekkelijk in zijn ogen. En waar ging het bij Jacob fout? Jacob zag alleen de buitenkant. En had blijkbaar geen belangstelling voor de binnenkant van Lea. Wat jammer. Want als je Lea en Rachel zo nauwkeurig in de schrift gaat volgen, dan kom je erachter dat Lea de Heere vreesde, maar Rachel niet. En mag ik eens vragen voordat we verder gaan, jongelui. Jullie zijn in een tijd gekomen dat je oog gaat krijgen voor een ander niet. Dat mag hoor. En wees er vooral biddend mee bezig. Of je een lief meisje of een leuke jongen tegen mag komen, met wie je op Gods tijd mag trouwen en samen door het leven mag gaan. Maar mag ik je eens vragen, als je zo aan het zoeken bent, waar let je dan op? Wat staat dan bovenaan? Is het alleen maar de buitenkant, die prachtige ogen, dat mooie haar, die leuke kleding? Of heb je ook nog oog voor de binnenkant? Zoek je een vriend of een vriendin waarvan de schrift zegt, die vreest de Heere. Die misschien in de ogen van de wereld aan de buitenkant niet zo schoon is, maar die van binnen schoon is, omdat zo een nieuw hart van de Heere gekregen heeft. Want waar let de Heere op? De Heere die heeft eens tegen Samuel gezegd, toen hij een koning moest salven in het huis van Izaï, en hij zag al die jongens zo voorbij komen. Toen zag Samuel aan wat voor ogen was. En dat zit zo in de mens. Maar de Heere zegt, ik zie aan wat in het hart aanwezig is. En als de Heere dat zegt, moeten wij dan ook geen oog hebben voor de binnenkant? Bij Jacob leefde dat toen helemaal niet, toen hij in Haran aankwam. Hij werd helemaal niet verliefd op Lea, hij werd verliefd op Rachel. Hij ging Lea voorbij. Maar weet u wat Jacob niet in de gaten had? Dat hij door zijn verliefdheid op Rachel, als het ware de toekomst open zag gaan. Dat wordt mijn vrouw. Haar wil ik hebben. En dat Jacob wist, dat is de vrouw in wie de Heere de belofte gaat vervullen. Want Jacob had de eerstgeboortezegen ontvangen. Jacob wist van de belofte die zijn grootvader Abraham had ontvangen. Jacob wist van de belofte die zijn vader Isaac had ontvangen. We zullen er donderdag nog meer van horen. En Jacob wist ook dat diezelfde belofte rustte op hem. Uit Jacob zou dat grote volk voortkomen. Uit Jacob zal de Messias voortkomen. En wat dacht Jacob nu? Als ik nou met Rachel trouw, dan gaat in die weg de belofte in vervulling. Mis Jacob. Dat is Gods weg niet. Niet Rachel zal de moeder van Christus worden, maar Lea zal de moeder van Christus worden. Eén van de moeders van Christus. En daarom werd het aanvankelijk niet Rachel. Maar de eerste vrouw van Jacob werd Lea. Maar wat was Jacob blind voor Gods wegen. Hij zag Gods leiding niet. Hij verstond toen Gods wil niet. Hij zag het allemaal als list en bedrog van oom Laban. En zeker, dat was het ook. Maar het blijft toch altijd waar, gemeente. De mens wikt, maar God beschikt. Dwars door de kronkelingen van mensen heen, dwars door de zondige wegen en keuzes van mensen heen, volvoert God zijn raad. Onthoud dat maar. Maar Jacob zag het niet en begeerde na het huwelijk met Lea alsnog met Rachel te trouwen. en helemaal tegen de wilde scheppingsorde van de Heere in, trouwt dit kind van God, want dat was Jacob, met twee vrouwen. En wat staat er dan in vers 30? Dat Jacob Rachel liever had dan Lea. Zijn liefde ging naar Rachel uit en niet tot Lea. En wat denkt u, gemeente, moet dat voor Lea niet een vernederende weg zijn? Het was voor haar alsof zij door Jacob gehaat werd. Ze voelde zich gepasseerd door haar eigen man. Dat moet wat geweest zijn voor Lea, die Jacob wel hartelijk lief had. En wat heeft Lea er niet aan gedaan om de liefde bij haar man Jacob te winnen, maar steeds, steeds weer was ze tevergeefs. Weet u, wanneer Jacobs ogen ervoor geopend werden, wat de weg des Heren was, in welke weg de Heere zijn belofte zou gaan vervullen, dat blijkt uit de woorden die Jacob gesproken heeft op zijn sterfbed. Toen al die 12 zonen bij Jacob moesten komen en hij ze allemaal een zegen, een profetie zou meegeven voor de toekomst. Toen kwam daar ook Juda bij zijn bed staan. En Juda, dat was de erfgenaam van de belofte. Toen heeft Jacob het gezien, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En toen Jacob daar terecht gekomen was, toen zei hij nog iets. Toen hij al zijn zonen gezegend had, toen heeft hij zijn zonen een opdracht gegeven. En hij zegt, jongens, als ik straks gestorven ben, dan moeten jullie mij wat beloven. Ik ben nu in Egypte, maar jullie moeten mij terugbrengen naar Kanaan. Daar wil ik begraven worden. En dan wil ik begraven worden in die spelonk die opa Abraham gekocht heeft. De spelonk van Machpela. Want daar ligt Abraham begraven met Sarah. En daar ligt Isaac mijn vader begraven en Rebecca mijn moeder. En daar heb ik ook Lea begraven. Nee, niet Rachel. Die is ergens langs de weg gestorven en ergens begraven. Maar niet in die spelonk waar die aartsvaders lagen begraven. Mag ik het zo eens zeggen, waar die echtparen lagen begraven, in wie de Heer de belofte ging vervullen. En in dat graf had hij Lea begraven. En toen zei hij, jongens, als ik straks gestorven ben, moet je mijn lichaam leggen naast Lea. Wanneer is Jacob ervan overtuigd dat de Heer met Lea een weg ging? Toen Lea dus gestorven is en begraven is. Lea, dat zou een voormoeder zijn van de Christus en niet Rachel. Want Lea, de gehate, het onedele, het verachte, had God uitverkoren. Om de moeder van Christus te mogen zijn. En daarom staat er in vers 31, gemeente, toen u de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Waar nu Jacob lange tijd van zijn leven zo blind voor geweest was, dat leefde in Lea's hart. Wat dan? Gemeente, in het hart van Lea was de hartelijke begeerte geboren dat uit haar de Messias geboren zou worden. Want Lea heeft geweten van de belofte die Jacob gekregen had. Hoe weet ik dat? Aan het einde van vers 13 in Genesis 29 lezen wij de volgende woorden. En hij, dat is Jacob, vertelde Laban al deze dingen. En we moeten het ons zomaar voorstellen, er is een ontmoeting geweest bij die waterput. Rachel heeft Jacob ontmoet en vervolgens heeft ze Jacob gebracht in het huis van Laban. En dan zie ik in gedachten dat gezin daar zitten en dan gaat Jacob vertellen. al deze dingen van de eerstgeboorte zegen, van de wonderlijke geboorte samen met zijn broer Esau, wat hij ongetwijfeld van zijn moeder Rebecca gehoord heeft, van zijn vlucht, van die wonderlijke ontmoeting met de Heer in Bethel, toen hij droomde en de hemel openging en er een ladder neergezet werd van boven naar beneden, waar het van Jacobs kant nooit meer kon, totaal was afgesneden, daar kwam de Heer met een weg van boven naar beneden. En die ladder die predikte precies de inhoud van de belofte. Uit Jacob zal straks de Christus geboren worden. Dat is de weg tot God terug. Maar die weg komt wel bij God vandaan. En daarom zag die ladder op de Christus. En Jacob heeft het allemaal verteld, al die dingen. En toen hij al die dingen aan zijn oom Laban vertelde, stond Lea erbij. Stond Rachel erbij. En ze hebben het allemaal gehoord. Ze zijn er getuigen van geweest. Kijk, Lea was een vrouw die de Heere vreesde. Lea, daar zou je ook van kunnen zeggen. En zij hoorde die dingen en bewaarde het in haar hart. En toen werd uitgerekend Lea de eerste vrouw van Jacob. En de Heere zag haar aan en opende haar baarmoeder. En dat heeft voor Lea een ongekende waarde gekregen. Lea begeerde maar één ding. Zwanger raken van Jacob. Opdat die grote belofte vervuld kan worden. Dat de Heer Jezus Christus geboren zal worden. Want Lea had zichzelf ook leren kennen als een zondares voor God. Lea die heeft het ook geleerd in haar leven. Wil ik zalig worden, wil het goed komen tussen God en mijn ziel, dan zal ik Christus moeten leren kennen, dan zal Christus moeten komen. En nu heb ik gehoord dat hij beloofd is. Ja, nu ben ik getrouwd met een man die de drager is van die belofte. En daarom wenste ze zo graag in verwachting te raken van Jacob. Maar wat is die begeerte in een weg van grote strijd vervuld? Want Lea had voor haar waarneming alles tegen. Als zij zag op de omstandigheden waarin ze zich bevond, gemeente, dan was er voor Lea geen verwachting. Een man die haar niet zo lief had als Lea, als Rachel bedoel ik. Getrouwd met een man die zijn tijd meer doorbracht in de omgeving van Rachel. Een man van wie ze heel goed proefde dat al zijn liefde tot haar uitging en niet tot Lea. En dat de vraag bij haar boven gekomen is, nu is Rachel ook een vrouw van Jacob geworden. Zal Rachel dan misschien de persoon zijn in wie de Heere de belofte gaat vervullen? En reken er maar op dat Lea ook iets van haar onwaardigheid heeft leren inleven. Want ze had toch wel samen met haar vader meegewerkt om uiteindelijk Jacob te bedriegen, om in die eerste nacht na dat huwelijk naar de tent van Jacob te gaan in plaats van Rachel. Dat was een zonde van Lea. Ze heeft Jacob ook mee bedrogen. Ze is ook meegegaan in die weg van list en bedrog. Maar hoewel alles tegen Lea getuigde, blijft ze toch worstelen om de vervulling van Gods belofte. Dat bracht haar in een grote strijd. Dat bracht Lea in een zielenstrijd. Kent u die zielenstrijd van Lea? Dat is ten diepste de strijd des geloofs. Dat is die geestelijke strijd waarin een mensenkind komt als de Heilige Geest plaats gaat maken voor Christus in uw hart en leven. En waarom gaat dat nu in een weg van strijd, gemeente? Omdat de Heilige Geest je laat zien wie u bent voor God. Dat u zo zwaar en menigmaal tegen God gezondigd hebt. En dat u nergens recht op hebt. Dat maakt u een onwaardige zondaar voor God. Dat maakt u een zondaar die doet verstaan dat u de eeuwige dood alleen maar verdiend hebt. En dat leert u ook oprecht belijden hoor, op de school van vrije genade. Het zou recht zijn als de Heer u voorbij ging en daarbij gaat u nog iets ontdekken. Bij alle pogingen om het goed te krijgen tussen God en uw hart moet u ontdekken dat het onmogelijk is. U kunt uzelf niet verlossen. En als je hoort van de rijkste beloften en van de rijke Christus voor een arme zondaar, dan ga je ook nog eens je onmacht ervaren om dat door het geloof te mogen aannemen. O, daar raak je de vervulling op de belofte helemaal kwijt. Het wordt een onmogelijkheid, wat je ook probeert. En in die strijd kunnen de momenten zijn dat het lijkt, ik heb alles tegen. Alles tegen. En dan het wonderlijke. Wat je eigenlijk niet kan verklaren, maar het is er wel. Al heb je alles tegen, je kan het worstelen niet nalaten. Je kan het bidden niet nalaten. Je kan het vluchten tot de Heer niet nalaten. Kijk maar eens bij die Canaanese vrouw. Daar heb je precies hetzelfde. Die was met haar onhoudbare nood bij de Heer gekomen. Ze kon de Heer niet meer missen. En hoewel zij moest bekennen dat het brood inderdaad voor de kinderen was en dat zij het niet waardig was. Nou, je zou toch zeggen, je draai je om, je vlucht weg. Maar dat kon niet meer. Dat kon ze niet. Want ondanks alles wat tegen zat, heeft ze toch de Heere aangegrepen op zijn eigen woord. Ja, Heere, u hebt gelijk, Heere. Ik heb nergens recht op, ik heb alles tegen. Maar die hondjes dan, Heere. De hondekens eten toch ook van de brokskens die vallen van de tafel van hun heren? Kijk, zo worstelde Lea ook. Een grote zielenstrijd, waarin ze haarzelf leerde verliezen om Christus te gewinnen. Onze tweede gedachte, een Godverheerlijkende geboorte. Ja, die strijd die Lea worstelde, die kwam met name openbaar bij de geboorten van haar eerste drie zonen. Want al ging Jacob's liefde het meeste uit naar Rachel, het wil niet zeggen dat Jacob Lea totaal verstoten had. Hij passeerde haar niet geheel. En dat blijkt uit het feit dat Lea zwanger raakte. Dat was de trouwe zorg van de Heere over dit huisgezin. Want je zou toch zeggen, als je enigszins dat huisgezin van Jacob gaat op je in laat werken, dan zou je zeggen, dan zou de Heere toch aan voorbij moeten gaan. Wat een huishouden was het in de tent van Jacob. Maar God volvoert zijn raad. Echt waar hoor. Dwars door alles heen. En hij zorgt er ook voor dat al gaat de liefde van Jacob uit naar Rachel, dat toch Lea zwanger raakt. Want de Heer had toch haar baarmoeder geopend, staat er in de schrift. Maar wat gaven die geboorten toch een zielenstrijd bij Lea. Want ze had zo gehoopt dat in de weg van die kinderzegen het anders zou worden tussen Jacob en haar. Ze had zo gehoopt dat er liefde zou komen van Jacob tot haar. Dat er liefde in het hart van Jacob zou ontvonken. Maar helaas, het tegendeel bleek. En dat blijkt met name in de namen die Lea gaat geven aan haar zonen. Als de eerste wordt geboren, dan zegt ze, hij moet Ruben heten. En die naam Ruben, jongens en meisjes, dat betekent, zie een zoon. En dan moet je dat maar zo zien, dan zie ik als het ware Lea bij dat bedje staan van de kleine Ruben. En dan zegt ze, zie een zoon. Je mag het ook vertalen met zoon des aanziens. Waarom deze naam? Nou ja, ze maakt het duidelijk in vers 22. Die naam, die zoon, die eerste zoon is voor Lea een kennelijk bewijs dat de Heere haar gezien heeft. In haar verdrukking. Die zoon is voor haar een troost. De Heere heeft me gezien. De Heere heeft mij niet veracht. De Heere wilde ondanks alles op mij neerzien en nu heb ik een kind ontvangen. Dat is de eerste betekenis. Zie een zoon, dat wil zeggen, de Heere heeft mij aangezien. Maar met die naam Ruben heeft ze ook een boodschap voor haar man. Ze wil als het ware zeggen, Jacob, zie toch eens, een zoon. Zie toch eens wat de Heere ons samen gegeven heeft. O Jacob, zul je mij nu niet lief hebben? Hoort u haar strijd? Hoort u haar hunkering naar Jacobs liefde? Maar wat een smart na de geboorte van die eerste jongen. Jacobs liefde bleef uitgaan naar Rachel en niet naar haar. En na verloop van tijd mag ze een tweede jongetje verwachten. En die wordt ook geboren. En Lea geeft hem nu de naam Simeon. En die naam betekent verhoring. Met deze naam wil Lea duidelijk maken, de Heer heeft mij niet alleen gezien, hij heeft niet alleen op mij neergezien, maar nu heeft hij ook mijn worsteling en mijn gebeden willen verhoren, toen ik uit de diepte van mijn ellende riep naar omhoog. Lea kende dus twee weldaden in haar leven. Zij mocht bij tijden ervaren dat de Heer haar zag, van haar afwist. Maar ze mag ook weten van gebedsverhoringen in haar leven. Hoor maar wat ze zegt in vers 33. Terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. Ze is dus met haar nood na de geboorte van Ruben steeds weer de binnenkamer ingevlucht. En ze heeft steeds weer haar hart uitgestort voor de Heere. En de Heere verhoorde haar. O, wat een wonder. En nu maakt ze haar man daar deelgenoot van. Van de hoop dat ook Jacob eens naar haar zal horen. Wat ze zo vurig begeert, de gunst en de liefde van haar man. Maar ook na de tweede zoon verandert er niks. Wat wordt de smart bij Lea verzwaard? Twee jongens ontvangen en nog heeft Jacob haar niet lief. En dan wordt ze voor de derde keer zwanger. Weer wordt er een jongetje geboren. En welke naam geeft Lea dit jongetje nu? Ze noemt hem Levi. En die naam betekent samenvoeging. En waarom nu deze naam? Ook dat gaat Lea uitleggen. Ze zegt, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen. Terwijl ik hem drie zonen gebaard heb. Nu de Heere zo kennelijk aan haar gedacht heeft en haar zo begenadigd heeft, nu zal haar man toch zeker zich bij haar voegen. O, Lea's verwachting is hoog gespannen. Het is alsof ze wil zeggen, naar al die weldaden, dan kan het toch niet anders, of er moet toch wat bij Jacob veranderen, want Lea moet toch ook wel gemerkt hebben dat Jacob ook genade gevonden had in Gods ogen. Dat het toch ook een beginsel van dat nieuwe leven in Jacob aanwezig was? O, zou dan nu niet het moment aangebroken zijn, na die derde zoon, dat hij mij als zijn vrouw zal erkennen, dat hij mij zijn liefde zal geven en mij niet meer zal verachten? Maar ook nu niet. Er verandert niets. Wat een strijd, wat een vernedering voor Lea. Is u wat opgevallen in haar strijd? Degene die een dergelijke strijd kennen, dan heb ik het over de geestelijke strijd, moet toch iets opgevallen zijn? In die strijd die vooraf ging aan de geboorte van Juda. O ja, Lea was echt een vrouw die de Heere vreesde. Lea had de Heere echt lief. En het was Lea te doen om de vervulling van de belofte. Het was haar te doen om het beloofde zaad met een hoofdletter. Lea kon echt vertellen van Gods bemoeienissen in haar leven. Lea kon vertellen van wonderlijke uitreddingen in haar leven. Lea kon getuigen van die wonderlijke gebedsverhoringen in haar leven. O, Lea had ervaren in haar ziel dat de Heer naar haar omzag. En er waren momenten in haar leven, gemeente, dan kon ze uit de volheid van het gemoed zingen. Gij hebt mijn ziel op haar gebed, verhoord gered, haar kracht gegeven. Maar in al die worstelingen die ze tot nu toe heeft geworsteld, waren er zoveel vleeselijke bijbedoelingen. O jawel, het ging haar om de Heere. Het ging haar om de komst van de Christus. Maar het ging haar ook nog om de liefde van Jacob. Ja, maar dominee, mocht ze dat dan niet begeren? Ja, natuurlijk wel. Om de liefde van hem. Dat mocht ze verlangen. Maar uit de manier waarop ze ermee bezig is, lijkt het wel alsof ze het van Jacob ging verwachten. Maar Lea mocht het niet van Jacob verwachten. Lea moest het van de Heere alleen verwachten. Weet u wat er in het leven van Lea nog niet voldoende gebeurd was? En misschien herkent u het in uw eigen leven. Ze was nog niet geheel gestorven aan haar eigen ik, aan haar vleeselijke verwachtingen. En dat maakte dat haar strijd gemengd was met eigen bedoelingen, eigen eer. Ik wil liefde van Jacob. Ik wil dit, ik wil dat. En dat was helemaal vermengd met haar verworstelingen om de vervulling van de belofte. Bij Lea was het de Heere en ik. Maar Lea moest leren, de Heere alleen. Is niet herkenbaar in het geloofsleven. O, wat moet een zondaar, wat moet u, wat moet jij, wat moet ik veel kwijtraken. Om Christus alleen over te houden. Lea moest Rachel kwijtraken. Ze moest Jacob kwijtraken. Lea moest zichzelf kwijtraken, voordat Juda werd geboren. En toen Juda werd geboren, toen kwam Lea tot die Godverheerlijkende belijdenis. Ditmaal zal ik de Heere loven. Zo gaat het toch ook met een zondaar, die Christus leert kennen door het ware geloof. Die raakt toch ook zijn grond kwijt in de tranen. Hoe zoet ze ook waren, die raakt toch ook de troost kwijt in de bemoedigingen. Die raakt toch ook de gevoelige genietingen kwijt van de weldaden. Die raakt toch ook al zijn eigen pogingen kwijt om zichzelf te verlossen. En hij moet toch ook leren daar een streep doorheen te zetten. Door mijn gerechtigheden, door mijn werkzaamheden, door mijn worstelingen. Want die zijn geen grond om voor God te bestaan. Maar wat denkt u, zal de Heere zo'n uitgewerkte, moe gestreden tobber dan laten liggen in de nood en de ellende? Zal de Heere zich niet ontfermen over zo'n schuldig volk? Dat erkennen mag ik, ben uw gramschap dubbelwaardig? O nee, dat zal de Heere nooit doen, want hij zal zijn zoon gaan openbaren. Vanuit het woord kent u zo'n moment in uw leven? Dat het woord open ging en dat u de Christus mocht ontdekken in de schriften. Ja, dat hij zo persoonlijk tot je ziel ging spreken en dat je dat ook mocht verstaan dat hij het was die tot uw ziel ging spreken. Dat u in hem de zaligheid leerde ontdekken, de mogelijkheid om weer met God verzoend te worden. Ja, en dan zo, op zo'n wijze dat de Heilige Geest het geloof werkte in je hart. Dat je geloven mocht dat de Heer Jezus uw zaligmaker wil zijn. En dat hij geboren wil worden om u vrij te maken van al uw zonden. O, wat een wonder van genade is dat toch. Dan is het alsof de Heer Jezus Christus in uw hart geboren wordt.
Dan gaat u Lea bijvallen en dan zegt u, als u door het geloof hem mag zien, ditmaal zal ik de Heere loven. Want de geboorte van Juda, dat is een afspiegeling, een heenwijzing naar de geboorte van de Heere Jezus Christus. Want Juda, zo zullen we gaan zien, is een type van Christus. Kent u ook zo'n ditmaal in uw leven? Dat woord wil eigenlijk zeggen, hoe het nu geworden is, zo is het nog nooit geweest. Dan gaat het niet meer om uzelf, maar dan gaat het om dat kindeke. Dat geboren kindeke in de stal van Bethlehem. Dan gaat het om die God van dat kindeke. God de Vader die zijn Zoon gegeven heeft. En als daar het geloof zich op mag richten, dan gaat het jubelen in uw hart, echt waar. Ditmaal zal ik de Heere loven. Ja, de geboorte van Christus in uw hart leidt tot het loven van God. Was het zo ook niet met Simeon in de tempel? Ik lees in Lucas 2 vers 27 en 28 het volgende. En ik kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindelijke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God. Waarom? Simon zegt het. Simon gaat verklaren waarom dat hij God gaat loven. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Toen was het in het hart van Simeon. De Heere alleen. En zo lag het ook in het hart van Lea toen Juda werd geboren. Een Godverheerlijkende geboorte. Toen was Lea zichzelf kwijt. En was de Heere alles. En als de Heere alles wordt, dan ga je jubelen. Ditmaal zal ik de Heere loven. Wat is dat eigenlijk? Loven. Want ja, dat mag Lea doen. God loven. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat wil eigenlijk zeggen God goedkeuren in zijn daden. God loven wil heel eenvoudig zeggen, Heere, wat u gedaan hebt tot hiertoe is alleen maar goed. En hoe mag Lea dat belijden? Hoe mag ze God loven? Dat mag ze doen met een ootmoedig hart. Heel letterlijk vertaald luidt dat woord loven vanuit het Hebreeuws. Ik deed mij neerwerpen. Neerwerpen in het stof. Om de Heere te loven. Te loven voor de weg die de Heere met mij ging tot nu toe. Ja, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus het goddelijke recht zou leren. Om in die weg te mogen geloven dat Christus in mij geboren werd. Dat is zalig worden door recht. Dat is zo'n wonder. Dat is zo tot eer van God. O, dat doet God loven, ootmoedig loven voor zijn onuitsprekelijke gave. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. We staan tenslotte nog stil bij de hoopgevende naam die Lea haar vierde zoon geeft, Juda, onze laatste gedachte. Het was in Israël de gewoonte dat de man van het gezin de naam bekend maakte. En u weet wellicht dat dat gebeurde op de achtste dag, als de jongetjes werden besneden. Hoe dat bij de meisjes ging, dat weet ik niet precies. In deze geschiedenis is het Lea die de namen bekend maakt. Maar ongetwijfeld heeft ze dat gedaan met medeweten van Jacob. En voor Jacob moeten die eerste drie namen toch ook een boodschap geweest zijn. Juist die namen die iets vertelden van de strijd van Lea. Maar het lijkt wel alsof Jacob dat niet verstond. Maar Lea des te meer. Ja, die eerste drie namen zeiden iets over haar strijd. Maar toen haar vierde jongen werd geboren, ligt het anders in Lea's hart. In de strijd is hoop en verwachting geboren. Hoe kwam dat? We hebben het gehoord, Lea raakte zichzelf kwijt en ze hield de Heere alleen over. En als je de Heere alleen overhoudt, geeft dat hoop en verwachting voor de toekomst. Lea mag de Heere loven. Haar hart was vervuld met heilsbespiegelingen en ze wilde niets liever dan het lied van haar koning zingen. Ze was vervuld met de eer van God. En dat brengt ze ook tot uiting in de naam van haar vierde jongetje, Juda. En deze naam is afgeleid van het werkwoord wat ze zojuist heeft uitgesproken. Ze had net gezegd, ditmaal zal ik de Heere loven. En van het werkwoord loven is de naam Juda afgeleid. Deze naam die wijst ons het oorspronkelijke doel aan, waartoe de Heere de mens geschapen heeft, om God te loven en te prijzen. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. En weet u, gemeente, wat Lea in deze naam nu tot uitdrukking wil brengen? Haar hoop en verwachting op de toekomst, die naam die zij nu geeft, Juda, is voor haar een hoopgevende naam. Allereerst voor haar zoon zelf. In Lea's hart is hoop en verwachting gekomen. En ook een hartelijk verlangen dat dit jongetje ook daadwerkelijk een godlover mag worden. Zou u dat ook niet voor uw zoon willen, moeder? Is dat ook je verwachting niet voor je dochter, vader? Gemeente, worst u zo met het zaad van de kerk, voor de kinderen van je klas, voor de kinderen in uw familie, voor de kinderen voor wie je als pleegouders hebt mogen zorgen. Wat een zegen als de Heer u hoop en verwachting geeft voor uw kinderen. Als de Heer geloof geeft dat één of meerdere kinderen daadwerkelijk een godlover zal worden. Die wederom geboren zal worden. Die dat nieuwe leven zal ontvangen wat de Heilige Geest werkt. Dan heb je ook iets ervaren van wat een mens van nature is. Een eerover van God. Een doelmisser. Want er is niemand die God zoekt, zegt de schrift zo heel eerlijk. En daarom is er ook niemand die God looft van nature. Maar wat een wonder dat de Heer in uw raad weet met eerovers van zijn naam. Dat hij uit ondoorgrondelijke wijsheid en barmhartigheid zulke eerovers gaat opzoeken in hun verlorenheid. En dat hij ze zo gaat maken door zijn Heilige Geest, dat ze hier in beginsel een Juda gaan worden, een godlover. Lea heeft hoop en verwachting gekregen dat de Heere dat ook met deze jongen wilde doen. Maar daar is veel op afgekomen, zeg. Wat is die hoop van Lea een aangevochten hoop geworden? We zullen het gaan horen. Het gaat helemaal verkeerd met Juda. Straks komt die inktzwarte bladzijde. Dat deze Juda, wiens naam betekent godlover, een kind verwekt bij zijn schoondochter Tamar. En dat God in deze weg zijn belofte vervult. Kunt u het nog begrijpen? Het was ook diezelfde Juda die straks het voorstel doet om die godvrezende broer Jozef als slaaf te verkopen naar de Midianieten naar Egypte. Gemeente, er is een tijd in het leven van Juda geweest dat er werkelijk niets op leek dat deze jongen echt een godlover zou worden. En misschien zit je wel met je jongen of met je meisje, dat je denkt, hoe moet dat goed komen? Maar God volvoert zijn raad, dwars door alle dingen heen. En het komt op een moment openbaar dat de Heer is gaan werken in het leven van Juda. Hij was van nature ook een eerover van God, maar hij werd door genade een godlover. Zelfs zo dat hij een type wordt van Christus. en hij zich straks borg gaat stellen bij zijn vader voor zijn jongste broertje Benjamin. O, wat werd dat een aangevochten hoop en verwachting voor Lea. En toch, haar hoop werd niet beschaamd, maar ze moest leren strijden, op hoop, tegen hoop. Maar de naam Juda die Lea mag geven aan haar zoon geeft ook hoop en verwachting vanwege die belofte die ze gehoord heeft van haar man Jacob. Want ook uit Juda, samen met al de andere kinderen van Jacob, zal de Heere straks dat grote volk laten voortkomen uit wie de Heer Jezus zal voortkomen. Maar het is heel opvallend dat dat volk wat uit Jacob voort zal komen, straks een naam gaat dragen dat ontleend is aan de naam van Juda. Want wat is dat volk wat uit Abraham en Isaac en Jacob zal voortkomen? Dat is het aloude verbondsvolk van God. Dat is het volk der Joden. En wist u dat het woord Jood afkomstig is van de naam Juda? Dat het woord Jood precies hetzelfde betekent als de naam Juda, namelijk Godlover. Dat als u het hebt over het volk der Joden, dat u ten diepste zegt het volk van de Godlovers. En Lea mag hoop en verwachting krijgen dat dat volk zal ontstaan uit Jacob haar man. Maar we gaan nog een stapje verder. Want ik kwam in Romeinen 2 iets heel opmerkelijks tegen. In Romeinen 2 gaat Paulus het woordje Jood geestelijk uitleggen. O ja, Paulus wist het heel goed. Er is maar één volk der Joden. Dat is dat volk uit Abraham, Isaac en Jacob voortgekomen. En als je niet uit dat volk bent voortgekomen, dan ben je ook geen Jood. Alleen als je uit dat volk bent voortgekomen. Maar Paulus zag ook wat anders. Paulus zegt, er is ook nog een geestelijk volk der Joden. Luister maar eens wat hij zegt in Romeinen 2 vers 29. Maar die is een Jood die het in het verborgene is en de besnijdenis des harten heeft. In de geest. En dan schrijven de kanttekenaren zo mooi bij die uitdrukking. Besnijdenis des harten, dat is de ware bekering en de vernieuwing des harten. Dus wat is volgens Paulus, wat is volgens de schrift een geestelijke Jood? Dat is een bekeerde zondaar. Want een bekeerde zondaar wordt in beginsel een Jood, een Judeër, een Juda, een Godlover. Want Paulus zegt erbij in Romeinen 2 vers 29, wiens lof niet is uit mensen, maar uit God. Bent u al zo'n geestelijke Jood? Ben jij al zo'n geestelijke Judeër? Is het je ook om God te doen? Tekent dat je leven dat je niets anders wil dan God loven, hem dienen, hem vrezen? Hoe kan een eerover van God zo'n Godlover worden dan? Of om het nog persoonlijker te maken, hoe kan ik, arme zondaar, zo'n Juda worden? Dat kan alleen vanuit Christus, gemeente. De leeuw uit Juda's stam. En dat maakt ten derde die naam van Juda een hoopgevende naam. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Omdat Christus meer zal zijn dan Juda. Hij zal straks de volmaakte Juda zijn. De Judeër bij uitstek. De volmaakte Godlover. Want Christus is voortgekomen uit dat volk der Joden. Christus was een echte Jood. Niet alleen wat zijn lichaam, wat het vleeslijke betreft, maar ook wat het geestelijke betreft. De Samaritaanse vrouw die zei het toch tegen hem. Hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Ja, waarlijk, Christus was een Jood, een Godlover. En David heeft zo ook van hem mogen profeteren in Psalm 22, vers 23. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Je mag het ook zo zeggen, in het midden der gemeente zal ik u loven. En wat heeft de Heer Jezus Christus, zijn Vader, volmaakt geloofd om de weg die hij gegaan is, om al de deugden van zijn Vader te verheerlijken, om zo zijn volk zalig te maken. Weet u nog wat loven betekent? God goedkeuren in zijn weg. En dat heeft Christus volmaakt gedaan. Zijn Vader geloofd, zijn Vader geprezen, zijn Vader goedgekeurd in die weg die hij moest gaan van bitter lijden en sterven, de weg van Gods heilig recht. O, wat heeft de Christus als de grote Juda zijn Vader geloofd en geprezen om de zaligheid van zijn kerk. En kijk, gemeente, als je nou door het geloof met deze grote Juda, met deze grote Christus, verenigd wordt door het geloof, dan ga je in gemeenschap met de Heer Jezus Christus, die grote Juda, leren om God te loven, God goed te keuren in al zijn weg en werk. O zalig, om dat hier op aarde te leren. Dan blijft er straks die eeuwige lofzang over. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Niet om iets in mij, totaal niet, maar omdat gij het hebt gedaan. Amen. Danken. Heren, zo komen wij tot u aan het einde van deze eredienst. U hebt weer gesproken door uw woord.
U hebt uw woord weer neergelegd aan de harten van de gemeente. En Heere, wat uw dienaren niet kunnen, dat kunt u alleen, het woord indragen in het hart. En wilt u geven, Heere, dat we iets mogen verstaan van die heerlijke naam Juda. Dat we mogen leren op de school van vrije genade wat het is om u te loven, u goed te keuren in al uw weg en werk. En degene die zalig worden, die gaan het leren. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. We zagen ook, Heere, dat onze nieuwe burgemeester in ons midden is, samen met zijn vrouw. En we willen hem ook hartelijk aan u opdragen. Wilt u hem helpen bij het werk wat hij mag doen in onze gemeente? En dat hij mag leven bij uw woord, de woorden die hij ook meegekregen heeft bij zijn beëdiging. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, dat hij zo zijn werk mag doen voor de burgerlijke gemeente. Leid hem in uw waarheid, Heere. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 76, het eerste vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. 76, vers 1. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.